De Amerikaanse president Biden was aanwezig in Israël. Dat heeft alles te maken met het conflict tussen Hamas en Israël. Maar wat kon hij bewegen? Wat heeft Biden op tafel kunnen leggen? Ik heb Bernard Hammelburg aan de telefoon. Hij is buitenland commentator bij BNR. Meneer Hammelburg, ja, Biden die is in Israël geweest. Weten we al wat meer wat hij daar kunnen bewegen heeft? Wat hij op tafel gelegd heeft?
Ja, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats was het gewoon om solidariteit te tonen. Zoals Sunak dat ook doet en Scholz dat ook heeft gedaan. En ongetwijfeld Macron van plan is dat te doen. Maar er waren natuurlijk ook wel hele belangrijke dingen. En het allerbelangrijkste vond Biden dat er een onmiddellijke oplossing zou komen voor de blokkade van de grens tussen de Gaza-strook en Egypte, omdat hij enorm zijn best heeft gedaan om de stroom van hulpgoederen op gang te krijgen. Er staan daar, ik geloof, 200 trucks aan de Egyptische kant te wachten tot ze door mogen. En daar zijn ze overeengekomen dat de eerste 20 daar nu doorheen mogen. En dat klinkt allemaal heel bescheiden bij zo'n groot conflict. Maar ja, de allerbelangrijkste levensbehoeften, water, voedsel, brandstof voor generatoren en zo, die zijn echt heel belangrijk. Dus dat vond ik, dat was een van de dingen waar hij heel trots op was. En achter de schermen heeft zich ook wel het een en ander afgespeeld. Zijn stelling is, vanzelfsprekend heeft Israël het recht om zich na zo'n barbaarse aanval te verdedigen. Maar, heeft hij gezegd, inmiddels is dat ook uitgelekt. In zijn lange gesprek met Netanyahu heeft hij gezegd, u bent nou het slachtoffer van een ernstige terreur. En u moet wel goed nadenken of u als rechtsstaat buiten het oorlogsrecht wil blijven, of in het oorlogsrecht terecht wil komen door uw eigen antwoord. Met andere woorden, je moet terrorisme niet beantwoorden met terrorisme. En dat is een harde boodschap. En die heeft natuurlijk ook te maken met dat grondleger dat voor de grens met Gaza klaar ligt. Misschien voor een invasie en misschien toch niet.
Mm-hmm. Ja, weegt Amerika nog genoeg door bij dergelijke debatten, bij dergelijke gesprekken? Vroeger was Amerika de stem van de wereld. Ja, die machten zijn toch wat verschoven. Heeft Amerika nog altijd voldoende input? En dan denk ik vooral ook naar het Midden-Oosten bijvoorbeeld.
Jawel, ik denk in dit geval wel. In de eerste plaats omdat het een spektakel is dat een zittende Amerikaanse president naar een oorlogssituatie in het Midden-Oosten gaat. Is nooit eerder gebeurd. Maar ook wel door de middelen. Dus het verhaal dat hij hield, de dingen die hij probeert te bereiken. Dat gaat uit boven alleen maar het lokale belang of ook het Europese belang, dat is wel een wereldbelang. En bovendien, hij heeft twee totale battlegroups daarheen gestuurd. Dat zijn twee vliegdekschepen met de daarbij behorende schepen. U moet u voorstellen, dat is zo'n vliegdekschip is gewoon een mobiele luchtmachtbasis. Daarvan zijn er nu twee aangekomen, of één is onderweg en de andere is aangekomen in de wateren, zeg maar aan de noordzijde van Israël. En de wapens zijn gericht op Libanon, maar ook op Iran. En zijn waarschuwing was dat Iran vooral het niet in het hoofd moet halen om zich in dit conflict te mengen. En ook geen pogingen moet doen om Hezbollah, dat vanuit Teheran wordt gedirigeerd, om dat in actie te laten komen. Er zijn inmiddels wel wat schermutselingen geweest aan die noordgrens, maar dat valt gelukkig mee. Maar de grote angst van, misschien wel de hele wereld, is dat er twee fronten tegelijk ontstaan. En terugkomend op uw vraag, Amerika is het enige land ter wereld dat niet alleen maar zegt dat moet niet gebeuren, maar ook de hardware erheen stuurt om in te grijpen als het wel gebeurt.
Blijft Europa in deze misschien nog te stil? Want ja, uiteindelijk liggen wij toch net wat dichter bij het conflict dan Amerika. Hè?
Ja, maar het gaat er zitten twee aspecten aan. In de eerste plaats de sympathie, het meeleven, de betrokkenheid. Nou, dat laat Europa wel zien. Niet alle landen zijn het er overigens met elkaar over eens, maar een aantal wel. En Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die is er ook heen geweest. Eigenlijk om solidariteit en steun te betuigen. Maar gelukkig, en dat is ook terecht, wijzen al die landen wel ook op de dieperliggende problemen die hier een rol spelen. En dat is natuurlijk die eeuwigdurende kwestie van het Palestijns-Israëlische vraagstuk. Dus iedereen grijpt de gelegenheid ook aan om aan te dringen op hervatting van gesprekken die kunnen leiden naar een twee-staten-oplossing. Dat kan misschien een beetje een illusie zijn, zeker op dit moment. Maar het is heel verstandig dat ze dat doen, omdat die opvatting over die twee-staten-oplossing, die ligt vast in verschillende VN-besluiten, maar ook bij de EU ligt die vast. En alle EU-landen zijn ook van mening dat dat moet. Maar toen dat besluit destijds werd genomen, heeft ook Israël het onderschreven. Dus het is ook niet zo gek. Netanyahu ziet daar niets in. Maar het is wel door zijn land onderschreven. En het is dus verstandig dat buitenlandse leiders hem daar ook aan houden.
Zouden de huidige conflicten en misschien ook wel het aanhouden van die conflicten uiteindelijk toch kunnen zorgen dat dat verhaal van die twee landen, dat daar vooruitgang in komt?
Ik zou willen dat ik die vraag met ja kon beantwoorden, maar ik vrees dat dat niet zo is. De problemen zijn zo groot dat ik zie het niet gebeuren. En dat heeft een hele andere reden. Dat gaat niet alleen maar om een gevecht om territorium, hè, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar het gaat er ook om dat de westelijke Jordaan-oever, die wordt bestuurd door Fatah onder leiding van Abbas. Daar zijn er geloof ik al 13 jaar geen verkiezingen meer geweest. Dus Abbas is waarschijnlijk de langst zittende demissionaire president ter wereld. Maar hij wordt nog steeds keurig netjes door de hele wereld met Mr. President aangesproken en overal bij betrokken. En waarom is dat? Omdat bij de laatste verkiezingen die hier zijn geweest, dat was vooral in 2005 of 2006, zowel op de Westoever als in Gaza, zijn partij won, dus Fatah won. Maar er is later een soort staatsgreep geweest in Gaza en daar heeft Hamas de macht overgenomen met instemming van toen toch wel van de kiezer. En wat je nu ziet als je kijkt naar peilingen, dan wanneer er nu verkiezingen zouden komen in de Westoever, dan zou waarschijnlijk Hamas daar gemakkelijk Fatah kunnen verslaan. En dat is een beeld dat voor de westerse wereld niet bepaald aantrekkelijk is, om nog maar niet te spreken over Israël. Dus iedereen doet enorm zijn best om de fabel van president Abbas in de lucht te houden en te hopen dat dat niet gebeurt. Maar daar zit dus een probleem, een adder onder het gras, waar ook over gepraat zal moeten worden. Want anders, de Israëliërs zeggen wel eens, ook de welwillende en de creatieve, liberale, vooruitstrevende Israëliërs. Oké, dan gaan wij onderhandelen met de Palestijn, maar met welke Palestijn eigenlijk? Mm-hmm. En met welk deel van Palestina eigenlijk? Mm-hmm. Dus dat is echt een probleem en ook gevaarlijk.
Oké, iets wat nog lang niet duidelijk is. Dankjewel Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator bij de Nederlandse collega's van BNR.